Vorige maandag heb ik televisie gekeken.
Allee, proficiat.
Dat is, enfin, normaal hoort dat op mijn privéleven, maar het is van belang omdat ik naar een documentaire heb gekeken op Canvas die mij enigszins van mijn sokken heeft geblazen. Hij staat nog op de site van Canvas.
Ik kan het zeggen, hij is voorbij, hij is maar voorbij, vast op 14 uur zal die wel...
We hebben op de redactie nog getwijfeld van zijn dit niet te veel vijgen na Pasen. Maar nee, hij staat nog op de site van Canvas te bekijken. En het is indrukwekkend. Het gaat over Chris Packham. Chris Packham is een collega van ons bij de BBC.
Mm-hmm.
Die presenteert daar...
Newsnight, denk ik?
Nee.
En is
nu ben ik de naam van het programma kwijt. Springwatch, dankjewel. Springwatch, een natuurprogramma. Het is een bioloog. Al jaren. Het is echt een bekende Brit.
Uh-huh.
En die heeft nu een documentaire gemaakt over zichzelf. Want die had een geheim. En dat geheim was autisme. Ik weet niet welk beeld jij hebt van mensen met autisme.
Heel veel.
Heb je veel beelden?
Ik wou net zeggen, als je zegt autist, dan kan ik me er iets bij voorstellen, maar tegelijk ook niks, want je hebt heel veel soorten.
Je mag niet zeggen autist.
Jij hebt gezegd dat die mens met autisme.
Juist, mag je.
Ja, oké, okay, goed.
Maar ja. Je hebt daar een beeld van. Ik ga niet vragen welk beeld, maar niet het beeld van de vlotte televisiepresentator. Dat is hij wel.
Ja.
Dat is hij wel. Ja. En in de documentaire vertelt hij... zijn geschiedenis, ik denk dat hij ergens rond de 50 zit, zijn geschiedenis, hoe zijn leven is verlopen, hoe hij leeft met dat autisme, en dat is nogal indrukwekkend. Ik heb daarna zitten kijken, we hebben Jan Zwerts gebeld om te vragen, Jan, wil je er voor ons nog eens naar kijken? Jan, welkom.
Dankjewel.
En we hebben dat aan jou gevraagd, Jan. Je bent muzikant.
Ja, klopt.
We gaan straks een stuk muziek van jou spelen, en je maakt er geen geheim van dat jij ook binnen het autisme spectrum valt.
Nee, dat klopt.
Je hebt dus zitten kijken naar iemand die ongeveer heeft meegemaakt wat jij uit je eigen leven ook herkent.
Ja, met de klemtoon op ongeveer, want het was net al gezegd door uw collega hier, eigenlijk mensen met autisme hebben dat niet kunnen vergelijken met elkaar. Dus ik herkende een heel aantal zaken wel, heel confronterend ook, een aantal zaken herkende ik totaal niet.
Vond je het lastig om te kijken naar die documenten?
Voor een stuk wel, omdat ik zelf pas sinds 2014 weet dat ik ASS heb. Ja, de discussie is natuurlijk, heb je nu ASS of heb je Asperger? Want die Chris Packham heeft eigenlijk duidelijk gezegd van ik heb Asperger.
Ja.
Dat ik zo.
Maar wat is dat andere?
ASS, dat is autisme spectrumstoornis.
En wat is Asperger?
Dat is een goede vraag.
Luister, heeft u een uurtje? Ja, ik voel het, hè.
Ja, dat is heel klassiek. En men is al jarenlang aan het worstelen. Men worstelt daar nog altijd heel sterk mee. Denk aan het M-decreet. Denk aan, moeten we inderdaad ook een inclusieve scouts hebben, zoals AKW, dus net het nieuws. Wat is dat precies, zo'n een neuropsychiatrische of psychiatrische aandoening? Waar zit dat precies? We worstelen daar heel sterk mee.
Mm-hmm.
In het verleden heeft men heel sterk proberen te overanalyseren. Dus alles in hokjes steken, sterke etiketjes plaatsen op iets. En daar heeft men dan een boek over geschreven en dat heet de DSM.
Ja, dat is het handboek van de psychiatrie,
ja, hè? Inderdaad, dat is de Bijbel.
Dat is een diagnostisch boek, hè? Daar staat in, als je die kenmerken vertoont, of zoveel van die kenmerken, dan heb je
diagnostisch en statistische manual, daar komt de afkorting vandaan. En die verschillende uitgaves, het interessante in die uitgaves is, daar komen constant dingen, is een tijdje zijn er constant aandoeningen, syndromen bijgekomen, en nu is het eigenlijk met een soort golfbeweging aan het terugkeren. Nu is men eigenlijk heel veel aandoeningen eruit aan het nemen terug.
Ja.
Een aantal aandoeningen die ze eruit genomen hebben, zijn zeer chockerend, zoals homoseksualiteit, was een soort aandoeningen erin stond vroeger. Met wat je daartegen kan doen, oplossingen enzovoort, symptomen.
Toen werd het een ziekte genoemd. Ja. Dus dan zijn we daar vanaf.
Inderdaad. Voilà. En Asperger, ik leid eigenlijk aan een ingebeelde ziekte, zo gezegd, want Asperger bestaat sinds kort niet meer.
Ah ja, oké. Ze hebben dat eruit gegooid.
Ze hebben het eruit gegooid.
Maar ze hebben ooit tegen jou gezegd, jij hebt Asperger?
Nee, het is nog straffer. Ik ben in 2014 gediagnosticeerd. Vanaf 2013, als ik het goed heb, was de DSM-5 uitzonderd er al niet meer in. Maar psychiaters volgen niet meer echt klakkeloos die Bijbel.
Ja.
En ik ben eigenlijk gediagnosticeerd met, men heeft me gezegd, Asperger staat in het verslag. Maar daar staat ook wel duidelijk bij, binnen de klassificatie van de nieuwe DSM wordt het gewoon beschouwd als A6. Maar ja. A6 is een containerbegrip waar alle soorten van autisme onder vallen. Zowel autisme die iedereen kent van Rain Man, dat is wel het kernautisme.
Daar kan je nooit meer vanaf.
Als het, noemen we dat het hoogfunctionerend autisme, waarin je heel veel kan compenseren. En vaak werd dat dan Asperger genoemd.
Ja.
Een soort van autisme waarin je ja, dingen kan compenseren, waardoor je toch min of meer kan functioneren. Binnen het keurslijf wat de maatschappij eigenlijk voor ons klaar heeft.
Om het simpel te definiëren, iemand die zichzelf, of die we Asperger noemen, dat is iemand met autisme, maar met een hoge of een normale intelligentie. Is het zo?
Ja. Nu, er zijn ook mensen met een zware vorm van autisme die een middelmatige
intelligentie
hebben. Dus het is daarom ook dat men volgens mij op een gegeven moment heeft afgeschaft. En gezegd, we kunnen niet een soort lijn maken tussen wat nu precies Asperger is. Ja. Maar eigenlijk is dat zo'n beetje kort door de bocht, want vandaag gaan we een paar keer kort door de bocht, zodat we dat ook doen.
Journalistiek.
Zullen zeggen, inderdaad, Asperger beschouwt als een hoogfunctionerende vorm van autisme, waarin je een aantal zaken zo goed ontwikkeld hebt dat je kan functioneren, middelmatig kan functioneren. Voor sommige mensen is dat een talige ontwikkeling, voor andere mensen heel vaak is dat een zeer wetenschappelijke, wiskundige ontwikkeling die hoog is.
Jan, we gaan erover stoppen.
Okay.
We kunnen het definiëren, we steken daar veel te veel tijd in. Het is veel interessanter om te vertellen hoe het die Chris Packham en hoe het jou is vergaan in het leven.
Ja.
Want jij ziet hier toch ook maar vlot te zijn, hè?
Te vlot functioneren.
Dat is een compliment.
Ja, nu,
maar je begrijpt dat het niet voldoet aan het klassieke beeld dat je zou hebben van, hè, je zei het al, Rain Man gewijs, van die autisme.
Ik ga het compliment onmiddellijk ombuigen in een soort belediging. Wat ik hier doe is vooral imitatie van een spel dat voor heel veel Asperger, of mensen met ASS of Asperger, tijdverlies is en een toneelspel is.
Ah, je bent thuis helemaal anders dan hoe je nu tegen ons praat?
Ja, moet je aan mijn vrouw vragen, die waarschijnlijk meeluistert. Caroline zou waarschijnlijk zeggen, ja, hij is thuis anders. Toch zeker zeer wisselvallig, alleszins.
Mm-hmm.
En sociale contacten zijn heel vaak gewoon
vermoeiend
en tijdverlies.
Ja. Maar dat hoor je mensen met autisme vaak zeggen, of mensen die mensen met autisme begeleiden. De manier om te overleven als autist, wou ik nu zeggen, maar ik moet daarmee opletten, is goed kijken naar je omgeving en imiteren. Want van jezelf krijg je het niet bij elkaar geanalyseerd van wat er verwacht wordt en wat de sociale geplogenheden zijn. Maar imiteer je buurman en dan kom je al een heel eind.
Ja, je gaat rationeel dingen benaderen die sommige mensen instinctief emotioneel benaderen. En je benadert dat rationeel.
Ja, ik kijk jou in de ogen omdat ik...
Omdat je dat als kind geleerd hebt waarschijnlijk?
Omdat ik neurotypical ben.
Ja,
wat?
Inderdaad.
Neurotypical?
Neurotypical?
Dat is een eufemisme voor normaal.
En normaal is iemand zonder,
niet autistisch.
En dat is gewoon normaal omdat
Jan
daar
kijkt mij
van
nu
zijn.
Ook in mijn ogen, maar is dat omdat jij dat geleerd hebt? Van,
als ik heb jezelf dat aangeleerd, ja. Ja.
Je bent je bewust van het feit, ik kan maar beter af en toe in zijn ogen kijken.
Dat is een heel lastig iets.
Maar je zou het eigenlijk leuker vinden om naar je glas of je bord zitten staren?
Van de patronen in het tafellaken.
Kan je dat uitleggen waarom het lastig is om mij in de ogen te kijken tijdens
Nee, dat is een Het is een gevoel dat je heel moeilijk kan uitleggen. En het leidt ook af. Het interessantste is dat je eigenlijk in je eigen geest een aantal analyses maakt. En dat je door je eigen geest ploetert en probeert zo goed mogelijk dingen uit te leggen. In de systemen die je in je geest op poten zet. En alle zaken die daar rondhangen. En vaak is non-verbale communicatie, alle sociale geplogendheden zijn er zo ontzettend veel.
Ja.
Daar constant rekening mee houden om de ingang te vinden om al datgene dat in je hoofd zich afspeelt te kunnen delen, is eigenlijk gewoon heel vermoeiend. Dat is een beetje tijdverlies. Ik vind het daarom ook heel leuk, de film die over Alan Turing gemaakt is, heette The Imitation Game.
Dat is de wiskundige?
Ja. Die de Enigma-code heeft gekraakt en daardoor
een genie.
De code die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebruikten.
Ja.
En hij voor de Britten en de Galliërden gekraakt.
Ja, inderdaad. Ja. En die Imitation Game, ik vond het een fantastisch goede titel en de meeste mensen hadden misschien niet door waarom, en misschien is het ook een subtekst die ik te ver ga zoeken. Maar is dat hij zelf ook in zijn leven, hij moest niet een aantal dingen imiteren van de code te kraken met bepaalde technieken, maar hij imiteerde ook voortdurend in zijn leven het normale gedrag. Hij was zelf homoseksueel toen het nog verboden was. Mm-hmm. Hij heeft chemische castratie moeten meemaken daarvoor, omdat het toen nog altijd beschouwd werd als een ziekte die aan iets verboden was. Mm-hmm. Maar heel veel mensen gaan er ook vanuit nu dat hij de syndroom van Asperger had, mm-hmm. waardoor hij ook heel veel menselijke gedragingen observeerde en dat gewoon nadeed om aanvaard te kunnen worden op een of andere manier.
Dat ben jij nu ook aan het doen. Wat jij hier doet is zeer geconcentreerd en vermoeiend proberen te voldoen aan de sociale geplogenheden die bij een interview
worden. Het wordt minder en minder vermoeiend, omdat je merkt, en dat vond ik een beetje een teleurstelling als je ouder wordt, dat de sociale geplogenheden, ze veranderen soms wel. We worden tegenwoordig bijvoorbeeld veel politiek correcter. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. Ja. Welke woorden je wel of niet mag gebruiken. Het zijn er minder en minder stilletjes aan. Dus daar hou je rekening mee. Maar de stramine en de patronen zijn eigenlijk vrij voorspelbaar.
Oké. Okay.
En dan tijd...
Wij neurotypicals zijn simpeler.
Dat is wat er heel, ja, dat is wat er heel vaak wordt gezegd, nu, dat neurotypicals, en daarom zei ik, ik ga het compliment en de belediging omvormen. De normalen en de normen stilletjes dan ook meer fluent worden, worden neurotypicals genoemd. En voor het algemeen, als je ziet, er zijn meer en meer groepen van mensen met autisme die zichzelf eerder als een nieuwe norm beschouwen. Er zijn meer en meer filmmakers, ook in Hollywood, die autisme als een soort volgende stap in de evolutie beschouwen. Ja, ja, ja. In meer en meer films zie je dat ook.
Oké.
Okay. Een film Predator, voor de mensen die Predator kennen, dan komen aliens op de aarde om met mensen te vechten. Er zijn al heel veel installments van Predator geweest. In de laatste Predator film zijn ze eigenlijk niet meer geïnteresseerd in de gewone neurotypicals, zoals jullie. Hè. Maar eigenlijk enkel in een jongetje,
ja.
In dat geval met Asperger, omdat dat volgens hun... De Predators, een volgende stap is in de evolutie. En neurotypicals zeggen heel vaak, ja, er is zelfs één heel leuke anekdote waarin iemand met Asperger zegt van, volgens mij is er ooit, zijn de neurotypicals in de oertijd, terwijl die rond het kampvuur zaten te chit-chatten en over koetjes en kalfjes spraken, waar de holbewoners met Asperger het wiel aan het uitvinden en speerpunten aan het maken.
ik gun het jou. Ja,
Oké, dank je.
Maar dat zegt Chris Packham ook op het einde van de documentaire. Ik ben televisiemaker, niet ondanks mijn autisme, maar dankzij mijn autisme. En ik wil er eigenlijk niet van af. Dat is een heel positief verhaal. Maar er is een andere kant aan het verhaal. Ja,
zeker.
Hij vertelt zelf hoe hij 3 keer op het punt heeft gestaan om van een brug te springen of onder een trein te springen. Dat doet er niet toe. Wat de methode was, dat is iets wat jij ook herkent. Zeer diepe dalen.
Zeer diepe dalen, ja. Een vloek en een zegen. En ik kan gelukkig zeggen een zegen, maar ik ken heel veel mensen die aan dat syndroom lijden, die dat echt niet als een zegen beschouwen. Als je aan mij vraagt, dat is aan hem ook gevraagd, aan die Chris Packham, als er een medicijn zou zijn om het op te lossen, zou je het dan doen? Hij zegt nee. Ik zou nu ook zeggen nee, maar dat kan alleen omdat ik in een retrospectief, na die diepe dalen, wel merk, ik heb daardoor ook wel een aantal dingen kunnen doen in mijn leven die misschien niet zo vanzelfsprekend zijn voor neurotypicals. Hypersensitiviteit geeft u een enorme last van geluid. Voor mij een afgrijzelijke worsteling altijd, geluid. Ik hoor altijd alle ruis. Ik merk heel veel dingen op. Ik ben nu constant bijvoorbeeld in mijn geest het woord lichterlaai aan het herhalen, omdat er een boek lichterlaai staat. En heb ik dan juist gezien van Platonet en al die...
Even vertellen, we zitten in een soort van bibliotheek. Ja. Hè? Dus het staat hier inderdaad vol met boeken.
Ja.
Waar Sven en ik en onze andere gasten zich niks van aantrekken. Maar jij zit al die titels te lezen.
Ja, ik had de keuze tussen cloaca en lichterlaai. Ik heb nog net kunnen kiezen om lichterlaai te laten herhalen in mijn geest.
Correct, maar dat zegt Chris Packham ook aan het begin van de documentaire, tegen de interviewer van, ik ben nu met jou aan het praten, ben een interview aan het doen, maar eigenlijk ben ik ondertussen aan het denken aan de moord op Kennedy en aan straalvliegtuigen.
Ja. Ja,
als neurotypical kan je het niveau stellen. Maar.
Nee, het moment dat ik de documentaire opzette en ik zag de naam, heb ik eigenlijk de eerste 2-3 minuten gekeken naar de documentaire, maar tegelijkertijd was ik aan al mijn Atari games aan het denken, want hij heet Peckham. Ik moest denken aan Pac-Man en ik moest denken aan een van mijn obsessies. Mensen met Asperger hebben vaak verzamelwoede, ik heb dat ook heel sterk. 1 ding volledig uitpuren, bij mij is dan retro games, Ataris, Nintendo, Sega, dan denk ik Sega, dat is een leuk spel, op Sega Wonderboy. Welke Wonderboys heb ik allemaal verzameld? Wat is de volgorde van die Wonderboys? Wanneer ze uitgekomen zijn? Hey, Wonderboys, ook een nummer van Teenage D, Jack Black. Maar ja, ga je eigenlijk...
En dan denk je, oh wacht, nee, ik was een documentaire.
En dan ben je, maar die documentaire heb ik in geval... gaat ook nog wel, je zit eigenlijk op een aantal sporen te denken dan. En dat is soms heel interessant, hè? Dat geeft je soms een enorm voordeel, maar ja. Dat is ook heel, heel, heel erg vermoeiend.
Ja, en tijdens deze uitleg heb je de hele tijd lichterlaaien.
Ja, dat is een woord. Ik heb ooit eens een keer een aantal woorden gehad die maanden bij me gebleven zijn. Ik werd wakker, ging slapen en het werd voortdurend herhaald. En het was soms dat zelfs dat ik het een beetje moet zeggen, maar meestal is het gewoon in mijn gedachten. Dat ik net Balilali heet, dat ik het voortdurend herhalen van
Ik ga
woorden.
Iets zeggen wat je waarschijnlijk gaat haten. Neurotypicals zeggen vaak wel zoiets van, ja, ik herken dat wel, maar in lichte
vorm. Ik ben ook een beetje
autistisch. Ja, wel. Ja. Bij mij, als je zegt dat woorden, ganse maanden, nee, een liedje, een dag... Enzovoort. Is het een soort schaal waarop je heen en weer beweegt? Of is het gewoon echt iets anders en is het een onnozele opmerking?
Het is geen onnozele opmerking, alleszins. Ik denk dat meer en meer mensen zich misschien zelf autist noemen, of OCD'er, dwangneuroot noemen, omdat het iets chic gekregen heeft. Net zoals vroeger, als je zei ik ben een melancholicus of nostalgicus, dan werd je ergens weggestoken, want het was een ziekte. Dan kreeg je aderlatingen. En nu is dat iets, heeft het iets romantisch, artistieks, filosofisch. Dus zullen mensen sneller zeggen. En met autisme en zoals Asperger en OCD heeft een aantal kenmerken die misschien iets frivols hebben, iets leuks. Maar ze maken nu atypisch, maar atypisch op een manier dat je toch nog aanvaard wordt.
Ja, het belast mijn leven niet, bijvoorbeeld. Hè?
Nee. En het
gaat er niet onder gebukt, nee. Op geen enkele manier.
Nu, het heeft er ook wel mee te maken dat er inderdaad ook wel een enorme schaal is van. Er zullen mensen zijn die die diagnose Asperger krijgen, zoals ik zelf. Als ik mezelf vergelijk met andere mensen met die diagnose, denk ja, dat valt echt heel goed mee. Ik heb inderdaad heel diepe dalen gehad. En er zijn ook suïcidale periodes bij geweest. Maar als ik mij vergelijk met een aantal andere mensen die in even goede omstandigheden zijn opgegroeid, want vaak heeft daarmee te maken, is de context van die aard dat je er kan in gedijen, vaak met stilte en voorspelbaarheid en structuur te maken. Dus er zijn heel veel gradaties en dat heeft voor een stuk ook wel te maken met het feit dat het meer gediagnosticeerd wordt. Dus van het moment dat de manier waarop je kijkt naar iets, de bril breder wordt en er meer mensen worden gediagnosticeerd, gaan in één keer mensen denken, is er een epidemie aan de gang? Want de prevalentie wordt in één keer veel hoger, maar het is gewoon een andere soort diagnose die men stelt, een bredere diagnose. En is de stap al snel gezet om te zeggen, ja, dan heb ik dat waarschijnlijk ook in meer of mindere mate. En als de psychiaters het al bijna niet weten, en de DSM voortdurend wijzigt om de zoveel jaar, en zegt van, nu is het er wel, nu is het er niet, kan ik me wel voorstellen dat mensen zeggen, ja, misschien heb ik dat ook wel. En wie weet, als ze naar een psychiater gaan, zullen ze de diagnose ook krijgen. En misschien krijgen ze 10 jaar daarna niet meer. Hè? Dus,
Die diepe dalen waar je doorheen gaat, bijna per definitie als je binnen het ASS-spectrum valt. Heeft dat ermee? Jij bent gediagnosticeerd een paar jaar geleden. Dus ja. je was een gevorderde 30er, denk ik. Ja. Misschien was je al 40.
Nee, ho.
Ik ben nu nog niet eens 40.
Dat wel.
Chris Peckham vertelt dat ook. Hij was er 40 voorbij toen hij gediagnosticeerd werd. Is een stuk van de verklaring voor de depressies ook niet dat je niet weet wat er met jou aan de hand is? Dat je voelt dat er van alles mis is, dat je anders bent, maar dat niemand... Ja. Dat er een soort van opluchting ontstaat als iemand zegt van, ah, ik weet wat je hebt, ASS. Oh, nu vallen de puzzelstukken in elkaar.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. In mijn geval was dat anders, omdat ik heb een zelfdiagnose moeten doen. Omdat ik merkte, toen ik opgroeide, dat is een langzaam proces geweest, omdat ik zo'n goede ouders heb gehad en nog altijd heb.
ASS-vriendelijke ouders.
Ja, ik ben opgegroeid in één Haspengouw, een rustige omgeving. Veel met mijn bomma geweest, die een vierkantshoeve had, mooi afgeschermd van de rest van de wereld.
Haspengouw,
ja. Met glooiende velden, stilte.
Al die bomen staan netjes op een rij.
Dat was nog niet zo, nee, dat is een beetje een cliché. Het was vooral de stilte, het soort witte van Zichem gegeven, het rurale landschap, stille landschap. Mijn ouders waren ook mensen die heel weinig druk zetten op, je moet zeker 4-5 hobby's uitvoeren. En er was een prikkelarme omgeving. Een rustige, fijne omgeving.
En dat is ideaal. Hoor.
Dat is ideaal. Ik mocht me ook wegsteken op mijn kamertje met specifieke hobby's die ik had. En dat ging meestal over zaken, dat is misschien wel een cliché, veel lezen en een fantasiewereld ontsnappen, dingen ordenen. Mijn jommetjes of zusjes en meisjes ordenen of dat soort zaken, verzamelingen aanleggen. En rituelen, iedere zaterdag met Luc Appelmond de top 30, mijn jommetjes ordenen. En mijn ouders vonden dat prima. Dus er is geen druk gezet om... Ik denk dat het grote probleem ontstaat wanneer er een keurslijf, een sociaal keurslijf ontstaat, waarvan ouders denken, mijn kind moet daarin passen, anders heb ik een atypisch kind en dat wil ik niet. Een sociale keurslijf kan op school zijn, dat kan op scouts zijn, dat kan met de familie zijn, in de supermarkt. Je moet je zo gedragen. En als je merkt dat keurslijf, dat past mij niet... En dat is bij mij een paar keer natuurlijk wel geweest. Hè. Op school was dat ook wel, dat ik merkte dat keurslijf past mij helemaal niet. Dan krijg je een frictie. Je voelt, ik hoor er niet bij. Ik word nooit uitgenodigd op een verjaardagsfeest bijvoorbeeld. Het is niet dat het doet je wel voor een stuk pijn, maar het is ook niet iets waar je heel mee bezig bent. Want een verjaardagsfeestje is natuurlijk drukte.
En je wil helemaal niet.
Zijn sociale conventies en zijn gesprekken, triviale gesprekken. Terwijl je eigenlijk gewoon wil doorbomen over één ding. Atari games bijvoorbeeld, of weet ik veel wat. En dat willen andere mensen dan niet. Dan moet je eigenlijk aan zelfdiagnose beginnen doen. Ik ben heel dankbaar. Ik weet niet voor wie ik dankbaar moet zijn. Ik denk mijn ouders, want die hebben mij genetisch samengesteld. Dat ik binnen mijn Asperger wel een heel sterke ontwikkeling heb van het linguistische. Dus ik ben heel... Het meest typisch is, zogezegd, dat mensen met Asperger zich bezighouden met wiskunde, met ICT, programmeren, dat soort zaken. Bij mij is dat helemaal niet het geval.
Naar een ingenieursopleiding, het zit vol.
Ja, inderdaad. Ja.
Je bent meer met taal bezig.
Ja, maniakaal eigenlijk bezig geweest met, en nog altijd met taal. Ik vond bijvoorbeeld fantastisch vroeger, toen er geen Koningdag, maar Koninginnedag was, om dan inderdaad de tussenletter N-regel uit te leggen. Die nu dan,
die ze dan veranderen.
Niet meer nodig is.
Ja.
Die niet meer nodig is.
Wat een ellende voor iemand.
Inderdaad, ik snap het. Zo'n soort taal, dat taalnazi noemen ze dat dan. Hè. Daar ben ik met plezier geweest een paar keer.
Nee, je schrijft nooit dt-fouten.
Het zal me zeer zelden overkomen. Zelden nooit.
Wat vind je van mensen die dt-fouten schrijven?
Zo neurotypical. maar door die linguistische... dat linguistische voordeel was dat ik wel een manier had om aan een soort, op een soort metaniveau aan een analyse te doen. Ik vergelijk het altijd met mensen die naar de dokter gaan, want ze voelen ik ben allergisch voor iets, die hebben zo'n streepjestest, zo'n krasjestest. Ja. Dan worden er producten opgedaan om te zien waar ben je nu precies allergisch voor. Iemand die ASS heeft, Asperger heeft en die de mogelijkheid heeft om een zelfreflectie te doen op een beetje een metaniveau, die moet dat ook mentaal uitvoeren bij zichzelf.
Ah, ja.
Op een gegeven moment heeft hij door, die plekken die bezorgen mij last.
Uh-huh.
Dat soort eten bezorgt mij last.
Een soort eten?
Ja, je bent heel... Het is eigenlijk heel interessant, omdat er wordt van heel veel mensen nu gedacht, hebben ze misschien Asperger of autisme gehad?
Historische figuren bedoel je?
Historische figuren. Alan Turing is men vrij zeker van Wittgenstein, zeg maar, van Bob Dylan, zeg maar het ook. Maar kan je nog altijd eventueel vragen als je het hier aan de tafel krijgt. Bill Gates en Bob Dylan samen hier. En dan kan je het van Woody Allen, wordt ook van... En een van de mensen waar ik heel veel genegenheid voor voel, is Nick Drake. En Nick Drake is ooit
de muzikant.
Zeer een Einzelganger. Van mensen met Asperger wordt heel vaak gezegd, het zijn altijd Einzelgangers.
Ja. Ze heeft zelf nog gepleegd.
Ja, daar twijfelt men aan, maar de kans bestaat. En er is ooit een documentaire van hem verschenen en dat heet A Skin Too Few. Een laagje.
Een huid te weinig.
En dat vond ik een heel mooie titel. Zijn zus heeft die documentaire gemaakt. En die zei, dat vat hem eigenlijk helemaal samen. Je hebt voor allerlei input die je krijgt, te weinig filter. Dat kan talige input zijn, die heel leuk kan zijn. Soms kunnen dat cloaca's zijn, of lichterlaaie titels.
Ja.
Maar taal sowieso, maar dat kunnen ook geuren zijn. Bij mij is geluid een enorme Achilleshiel. Heel sterk. Ik moet altijd mijn oorstopjes zijn voor mijn reddingsboei. Ik heb op maat gemaakte oorstopjes die alles tegenhouden.
Dus en wij, neurotypicals, hebben een soort eelt, een soort olifantenvel, waardoor we een aantal dingen gewoon buiten de deur houden.
Ik begrijp dat niet, hoe je
ongevoeligheid vindt.
Je kunt één ding kiezen.
En selecteren.
En de rest wordt in één keer een soort achtergrond. Een geluid, dat gaat niet. Met geuren is het hetzelfde. Dus,
maar we zaten naar dat eten.
Was voor mij een verschrikking. Want niet alleen zat ik vaak rond. Hè, dus interne keuken. Dat is op zich al bijna een soort kryptoniet voor mij dan. Samen rond een tafel zitten.
Hadden we het geweten, ja.
Omdat er gebeuren heel veel dingen. Eén, je wordt verwacht als je aan tafel zit vaak om te chit-chatten, socialize. En dan is dat weer dat spel dat gespeeld moet worden. Dat is op zich al...
Ja.
Dat is op zich al wat vermoeiend. De geluiden, andere mensen die eten, vind ik, ze noemen dat ook misofonie, is blijkbaar een nieuwe titel daarvoor. Of weer een etiket. Dat andere mensen zien of horen eten, dat het zeer sterk binnenkomt. Dat zelfs tot wat...
walg.
Walging.
Ja, daarvoor is de achtergrondmuziek om dat te vermijden.
De achtergrondmuziek.
Ja, maar die is dan ook weer irritant.
Texturen van eten en geuren van eten. En mijn moeder heeft me zo vaak aan tafel gehouden om toch iets te proberen op te eten. Als dat een specifieke geur had of een specifieke... Als dingen vermengd waren bijvoorbeeld met elkaar, dat ging zo stom of zo. Je weet niet wat het nu waren. Ik kon dingen niet scheiden van elkaar.
Je was iemand die je frietjes netjes naast elkaar.
Ja, liefst gescheiden.
Ik bedoelde het als flauwe grap, maar het is echt zo.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, wonderlijk.
Ja. Dus eten was op zich... Op het moment die soort dingen begint te merken, en dat soort dingen zou je beginnen te merken met jezelf, en je kan dat in kaart beginnen brengen, en je maakt dus eigenlijk een soort streepjestest bij jezelf, van oké, dit zijn dingen waar ik allergisch voor ben. En je kan die voorkomen, en je kan jezelf in een omgeving zetten die dat soort dingen... Ja, niet in zich draagt.
Ja.
Zo weinig mogelijk naar recepties gaan. Ik word heel vaak gevraagd vanuit mijn muzikale carrière, maar ook vanuit het feit dat ik docent ben op de hogeschool, om naar sociale settings te gaan. Of nu recepties zijn, of wat zijn...
Symposia.
Dat zijn zaken die ik meestal aan mij voorbij laat gaan. En dan zeggen ze vaak misschien van, je bent gewoon wat lui, je hebt er geen zin in, maar dat is ook gewoon heel, heel vermoeiend. Ik kan het spel heel goed eigenlijk. Als ik het moet doen, dan kan ik het heel, heel erg goed.
Maar je doet het nu op dit moment. Het is bijna niet te geloven dat jij binnen dat ASS-spectrum valt.
Ja, en nogmaals, ik denk dat ik een lichte vorm heb.
Ja.
Dus ik ken mensen, ook voor vrienden van mij, die het niet zouden kunnen. Die zeker zo intelligent zijn, zeker veel intelligenter, maar die niet tot dat punt zijn gekomen omdat ze gewoon een zwaardere vorm hebben.
En van wie de ideale wereld een wereld zou zijn waar niemand anders is.
Die Chris Peckerman, die documentaire, die woont in een hutje in het bos.
Ja, dat heet Woldenachtig. Een kluizenaar. Hè?
Een kluizenaar.
Ja.
En die is daar gelukkig met zijn hond die hij daar heeft. En hij gaat soms, dat is een heel mooi stuk in het documentaire, met een boot naar de Isle of Wight, waar zijn vriendin leeft, die daar een zoo heeft. De zoo van dat eiland. En dan gaat hij daar even op bezoek. Hij heeft even meer aandacht voor de dieren, heb ik de indruk, dan voor zijn vriendin. En dan keert hij terug naar zijn huisje in het bos. Dus echt zo'n Walden gegeven. Dat voor bijna iedereen die A6 heeft, die je kent, of die aan Asperger leidt, ook wel een ideaal is, hoor.
Walden, dat is dat boek van...
Thoreau.
Zijn voornaam ben ik kwijt.
Thoreau.
William Thoreau?
Henry Thoreau. Henry Thoreau.
Ja, en die een soort lofzang is op de eenzaamheid, hè, de afzondering, ja, en het terugtrekken in de natuur.
Ja, en dat terugtrekken ook van de beschaving die zogezegd de neurotypicals zijn. Ja, heel vaak,
wij neurotypicals denken dan, maar dan moet je toch eenzaam zijn. Maar als ik jou zo bezig hoor, denk ik, nee, als dat is wat je nodig hebt om gelukkig te zijn, dan moet je dat gewoon doen.
Als je mijn leven bekijkt, is dat op zich niet echt uitgekomen. Ik snak heel veel naar eenzaamheid. Ik snak heel veel naar stilte en stilte. Daarom, ik vind mensen met ASS... Ja, mensen die aan Asperger, tussen aanstekens, lijden. Want voor mij is het leed voor een stuk, heb ik de indruk geleden, maar je weet nooit. Ik heb vaak de indruk dat ze zo'n soort kanarisch zijn in de koolmijn. Ze voelen ook door hun hypersensitiviteit, door die skin to view, heel vaak dingen aan. En een van die zaken waar wij nu aan lijden in deze maatschappij, is lawaai. Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs gezegd dat geluid de tweede grootste killer is na luchtvervuiling. En dat snakken naar stilte heb ik wel, maar ik zit tegelijkertijd wel in een huwelijk met 5 kinderen.
Ja.
Dus het is ook niet helemaal.
Er zijn nog 3 dingen waarover ik het met jou zou willen hebben, maar ik heb nog maar tijd voor 1. Okay. Ik wou het met jou hebben over het rare feit dat je docent bent. Ja. Dat staat haaks op die afkeer, maar daar heb je geen tijd meer voor.
Heel kort, Wittgenstein was ook docent, maar hij is wel op een gegeven moment ontslagen geweest, omdat hij eigenlijk vooral met de materie bezig was en niet met de student.
Ah ja, ook jij bent met je stof bezig. En...
Het schijnt dat ik soms iets weinig empathisch ben naar
je moet toch aanvoelen.
Het verhaal van de student en dat ik mee met de stof.
Daar hebben we geen tijd meer voor. Dat jij een gezin hebt met 5 kinderen en een partner, lijkt mij ook haaks te staan op dat autisme. Ik
kan ook heel kort erbij gaan. Ja. Het gezin is een nieuw samengesteld gezin met een hele boel aan functiebeperkingen, aandoeningen. Je hebt op dit moment, denk ik, 3 maal, als ik het goed tel, 4 maal ASS. Je hebt dyspraxie, je hebt Tourette, OCD.
Jullie zijn een AKB-scouts op
zichzelf. We zijn een AKB-scouts op zichzelf. Dat is soms heel frustrerend, maar we voelen elkaar wel heel hard aan. En we zoeken zelf ook natuurlijk constant plekken op. Ja. We proberen ons gezin zo te structureren, ons huis zo te structureren, onze vakanties. Dat natuurlijk wordt voldaan aan alle zaken die wij nodig hebben qua rust en
zwaarheid. Dat jullie naar de Noordpool op vakantie gaan,
bijvoorbeeld.
Daar hebben we ook geen tijd voor. En dan het derde is, je snakt naar stilte, maar je bent muzikant. Ja. En er staat muziek van jou klaar.
Ja, maar die muziek die blinkt vooral uit, denk ik, in de stilte tussen noten, meer dan de noten die ik speel. Dus ik speel het genre dat ik speel is neoclassiek, wordt dat genoemd, of minimalisme. En dat gaat eigenlijk vooral over zo weinig mogelijk spelen, en zo stil mogelijk spelen, en zo repetitief mogelijk spelen ook.
Ik heb het nummer met de merkwaardigste titel uitgekozen. Ja. Dat nummer heet Punt.
Ja.
Niet P-U-N-T, maar...
Ja, ik twijfel toen, het was het laatste nummer van de CD Schaduwland. Ik heb getwijfeld tussen een beletselteken, 3 puntjes, en een punt, en het is toch een punt geworden.